En daarna lezen wij Psalm 139, vers 13 tot en met 16 en Lucas 1, vers 26 tot en met vers 38. Dus de schriftlezing is Psalm 139 vanaf vers 13 en Lucas 1 vanaf vers 26.
Psalm 139, vers 13. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien, en al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als ze geformeerd zouden worden, toen er geen van die was. Wij vervolgen Lucas 1 en dan vanaf vers 26 tot met 38. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koningskrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
Wij staan stil bij het onderwijs dat deze morgen tot ons komt vanuit zondag 14. Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat om vraag en antwoord 35 en 36. Zullen wij die vragen met het antwoord lezen? Zondag 14, vraag 35. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Het antwoord is dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig een eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware, het echte zaad van David zij. Zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Het antwoord is dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes, heb jij een lieve juf? Een toffe meester? Is jouw moeder een goede, zorgzame verpleegster? Is jouw vader een hele goede verkoper? Nou, dan is die daar misschien wel voor en de andere ook in de wieg gelegd. Ja, dat is een uitdrukking, hè? Dat zeggen we wel eens. Als iemand iets heel goed kan, zeggen we, nou, het is alsof hij ervoor in de wieg gelegd is. Hij heeft het echt meegekregen om zo te kunnen doen, om zo te kunnen zijn. Nou, dat kunnen we ook zeggen van de Heer Jezus. De Heer Jezus die is geboren om redder te zijn. Daar is hij voor in de wieg gelegd. Daarvoor is hij in de kribbe gelegd. Hij kwam op de aarde om mensen te redden, om zondaren terug te brengen bij God. En waar kwam hij vandaan? Hij kwam van al zo hoge, van al zo ver. En zo kwam hij heel dichtbij. Dicht bij ons. Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is: hij kwam van al zo hoge, van al zo ver. En we letten op 3 gedachten. Dat is wondervol, troostvol en hoopvol. Dus hij kwam van al zo hoge, van al zo ver. Dat is wondervol, troostvol en hoopvol. Het gaat vanmorgen over de ontvangenis, over de geboorte van de Heer Jezus. Kun je dat bevatten? Doorgronden, uitleggen? Nee, het is wondervol. Het is een geheim. Kijk, dat is in wezen natuurlijk elke geboorte. Een wonder, een geheim. Ons leven, hè, we lazen Psalm 139... begint in de moederschoot waar God ons aan het weven is, zegt de dichter van Psalm 139. Waar God ons op een wonderlijke manier aan het borduren is. Helemaal aan het begin, toen we nog niet te zien waren met het menselijk oog, zonder een microscoop. Toen was God al met ons bezig. Dat is een wonder. Als je je daarin verdiept, over het ontstaan van een kindje, van mensenleven, hoe het allemaal gaat. Kun je dat dan bevatten? Doorgronden? Kun je dat echt uitleggen? Dat is ook een wonder, hè? Dat is ten diepste ook een geheim. Nou, en dat geldt nog veel meer van de geboorte van Jezus. En daar gaat het over in zondag 14. Het gaat vanmorgen over het grootste wonder wat je in de Bijbel tegen kunt komen. En de opstellers van de catechismus die schrijven daar iets over. En met wat ze op hebben geschreven, hebben ze eerst goed willen luisteren naar wat de Bijbel erover zegt. En ze vatten het eigenlijk heel kort en kernachtig samen in antwoord 35. Wat er gebeurd is dit, dat de eeuwige Zoon van God, dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Weet je wat ze daarmee zeggen? Daarmee zeggen ze dat Jezus van boven en van beneden is. Allebei. Jezus is ontvangen van de Geest. Dat laat zijn afkomst zien. Hij komt van boven. Hij was God. Hij bleef God. Maar hij is geboren uit de maagd Maria. En dat laat zien wat hij werd. Hij werd mens. Helemaal echt mens. Hij heeft voluit ons vlees en bloed aangenomen. Hij is ook van beneden. Kijk, je zou kunnen denken, ja, de Zoon van God is in een mens veranderd. Nee, zeggen de opstellers op grond van de Bijbel, zo moet je dat niet zien. God Hij blijft de Zoon van God, de eeuwige Zoon van God. Dat kan niet veranderd worden. Hij blijft wie hij was. Hoe zou dat ook kunnen? Dat de Zoon van God niet langer God zou zijn. Kijk, als bij ons een kind een man wordt, houdt hij op om kind te zijn. Ja, al wel, bij mannen weet je het nooit. Maar goed, u begrijpt het voorbeeld. Maar als een man een vader wordt, ja, dan blijft hij ook nog man. Dan is hij het allebei. En zo is het eigenlijk ook met de menswording van de Heer Jezus. Hij bleef wie hij was, God. En hij wordt wat hij niet was. Hij werd helemaal voor 100% mens. En hij bleef tegelijk ook helemaal voor 100% God. Hij is God en mens in één persoon. Hij is van boven en hij is van beneden. Het wordt in één adem, zeg maar, gezegd, aan elkaar verbonden. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Weet je wie dat laat zien? Matthäus. Matthäus laat zien dat Jezus van boven is en dat hij ook van beneden is. Matthäus, die een geslachtsregister maakt van de Heer Jezus en zegt, wil je weten wie zijn voorouders zijn? Nou, dat is hij en dat is hij en dat is zij en dat is zij. En daarmee laat Matthäus zien, Jezus die komt uit het nageslacht van David. Hij is echt van beneden. Maar op het beslissende moment, als die bij Jozef aankomt, dan staat Jozef buiten spel, want hij is ontvangen van de Heilige Geest. Oftewel, dit kind is van boven. De Zoon van God neemt onze menselijke natuur aan. Dan zeg je, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, eigenlijk vertelt de Bijbel niet zoveel over de menswording. Althans, over het wonder van de vleeswording van Jezus. De Heilige Geest zal over u komen, zegt Gabriel tegen Maria. En zondag 14 spreekt dat eerbiedig na. Ja, ondertussen heeft die geloofsbelijdenis dat Jezus ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, wel door de eeuwen heen allerlei vragen opgeroepen. De Koran heeft er grote moeite mee. Allah verwekt geen kinderen. Nou ja, maar dat staat er ook niet, hè? Dat zegt de Bijbel ook niet. Er wordt niet gezegd dat God een kind verwekt bij Maria. Dat is een voorstelling die kom je tegen in de Griekse mythologie. Goden trouwen met mensen en wat gebeurt er dan? Ja, dan komen er helden tevoorschijn die allemaal heldendaden verrichten, grootste daden verrichten op de aarde. Maar dat is niet wat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel vertelt ons, de Heilige Geest heeft dat lichaam van Jezus toebereid. Hoe? Dat weet niemand. Dat is een geheim. Een wonder. Maar dit is duidelijk, er is geen man aan te pas gekomen. Het begin van Jezus, de verlosser, ligt niet op de aarde, maar ligt in de hemel. Want het verlossingswerk is het werk van God. Het werk van de drie enige God. De Vader geeft zijn Zoon. En de Zoon die legt zijn heerlijkheid af. En de Heilige Geest bereidt het lichaam van Jezus. Wie kan daarbij? Niemand, geen mens. Daar kon Maria niet bij, daar kon Jozef niet bij, daar kon de Bijbelschrijver niet bij. Het is een wonder. En ja, voor jou is dat misschien wel een hindernis om te geloven. Je kunt er met je verstand, ja, je kunt er gewoon niet bij. En je kunt dit wonder en ook andere wonderen die verteld worden in de Bijbel over Jezus niet bevatten. Want als je het leven van de Heer Jezus nagaat, na zijn geboorte, dan zie je dat hij allerlei wonderen heeft verricht. Hij geneest zieke mensen, lammen, blinden. Helaas. En je ziet Jezus lopen over het water. En je ziet hem water veranderen in wijn. En met 5 broden en 2 visjes voedt hij ontzettend veel mensen. En met een paar woorden stilt hij een storm. En dan wekt hij een dode op. En dan staat hij zelf op uit de dood. Wie kan daarbij? Misschien vind jij het daarom wel moeilijk om te geloven. En twijfel je? Zeg je, zou dat nou allemaal wel echt gebeurd zijn? En ik hoor je zeggen, wat vraagt God veel van ons om dat te moeten geloven? Oh ja. Nou ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Want zeg eens, wie is Jezus? Als Jezus een gewoon mens zou zijn, ja, dan zou je inderdaad nooit kunnen geloven wat in de Bijbel over hem staat. Hoe kun je dan al die wonderen plaatsen? Maar als Jezus nou eens niet een gewoon mens zou zijn. Als hij is wie de Bijbel zegt dat hij is. De Zoon van God. Die mens werd. Wordt het dan niet heel anders? Als Jezus de Zoon van God is, die mens werd, is het dan vreemd dat hij wonderen verricht? Dan is het toch niet vreemd dat hij zieke mensen beter maakt? Dat hij water in wijn verandert? Dan is het toch niet vreemd dat hij op het water loopt? Dan is het toch niet vreemd dat hij de storm stilt en een dode opwekt? Want hij is niet zomaar iemand. Als Jezus geen gewoon mens is zoals wij, dan is het niet vreemd dat hij niet in de dood is gebleven. Dan zou het veel vreemder zijn dat hij wel in de dood zou zijn gebleven. Dus de grote vraag is, wie is Jezus? En de Bijbel laat er geen misverstand over bestaan. Jezus is de Zoon van God die mens werd. En dat grote wonder verklaart de andere wonderen. Het grootste wonder, dat God zo'n mens werd. Nee, dat is niet klein te krijgen. Paulus die schrijft dat. Hij zegt, dit geheimenis is groot. Het is niet onder woorden te brengen. God geopenbaard in het vlees. Kan ik het bevatten? Ik kan het niet bevatten. Zijn ontvangenis, zijn geboorte is wondervol. Wat geloof zegt? U bent zo groot. Zou voor u iets te wonderlijk zijn? En dat wonder waar we vanmorgen bij stilstaan, dat Jezus ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Het is voor God niet te wonderlijk. Gods Zoon werd mens. Het is een wonder. Het is wondervol. Het is ook troostvol. Onze tweede gedachte. Zondag 14 wordt dan met name de nadruk gelegd op het feit dat Jezus de menselijke natuur heeft aangenomen. Hij werd echt mens. Dat wordt eigenlijk benadrukt. Hij werd ons in alles gelijk. Van begin tot eind, van ontvangenis tot sterven. Jezus gaat dezelfde weg die wij zijn gegaan en die wij gaan. De Galatenbrief zegt, de Heer Jezus die is geboren uit een vrouw en hij is ook geworden onder de wet. Hij ging de weg van ieder mens. Ook Jezus zat 9 maanden in de baarmoeder. We lazen een stukje uit Psalm 139... En je kunt die woorden toepassen op jezelf, op je kindje. Maar je kunt die woorden ook toepassen op Jezus. God heeft zijn nieren geschapen. God, de Heilige Geest, was erbij en heeft ook Jezus geweven in de moederschoot. Teer, hè? Jezus ging onze weg. Hij werd echt mens. Uitgenomen de zonde is er geen verschil tussen Jezus als mens en ons als mens. De catechismus onderstreept dat 3 keer door te zeggen dat hij de ware, de echte menselijke natuur heeft aangenomen. En dan voor de 2e keer. Hij heeft vlees en bloed van Maria aangenomen. En dan nog een keer, een 3e keer. Hij is zijn broeders in alles gelijk geworden. Kijk, misschien lopen wij wel het gevaar om van Jezus een heel bijzonder mens te maken. Maar weet je wel hoe gewoon hij is? Hij is één van ons geworden. En maak dat maar heel concreet. Jezus is ook in de moederschoot van Maria gevoed door een navelstreng. De kleine Jezus, die moest ook, omdat hij anders kou zou vatten, ingewikkeld worden in doeken. Jezus, die werd op de 8e dag besneden en toen vloeide er bloed en toen voelde hij pijn. En als baby moest Jezus net zo verschoond worden als dat u uw baby verschoont. En als peuter moest hij leren lopen. En ook bij Jezus ging dat met vallen en opstaan. Ook hij heeft zijn knie wel eens opengehaald. En ook Jezus die moest leren praten. Allerlei woordjes leren. En ook Jezus heeft met speelgoed gespeeld. En hij zal als kind met eten hebben geknoeid. Hij is net zo oud geweest zoals jij nu bent. Hoe oud ben jij? 6? 8? 11? Ook Jezus werd tiener. En maakte een ontwikkeling door die hoorde bij het zelfstandig worden. Ook Jezus heeft gewerkt in de werkplaats bij Jozef. Ook Jezus heeft verdriet gehad. Hij heeft gehuild toen hij stond bij het graf van zijn vriend Lazarus. Ook Jezus heeft honger gehad in de woestijn, dorst aan het kruis. Hij is moe geweest toen hij ging slapen in dat scheepje van de discipelen. Hij heeft te maken gehad met helse verzoekingen. Hij heeft te maken gehad met onbegrip. Hij is angstig geweest in Gethsemane. Hij is verwond, geslagen. Hij is gestorven, hij is begraven. Hij werd wie ik was. Vanaf het begin. Tot het eind. Hij is ons in alles gelijk geworden. Kategezant zei eens tegen me, ja, dat vind ik eigenlijk wel toch wel raar. Nou, het is vooral troostvol. Hoezo? Hij weet wat je voelt. Hij kent je pijn, je zorgen. Hij begrijpt je helemaal als je vermoeid bent. Als je je zwak voelt of intens verdrietig bent. Als je je eenzaam weet. Hij kan erin komen omdat hij er zelf is in geweest. Hij weet van het arbeidsproces af. Hij weet wat werken is en wat dat met zich meebrengt. Hij heeft tot zijn 30e jaar in de timmermanswerkplaats van Jozef gewerkt. Hij heeft het ondernemerschap van dichtbij gezien. En je kunt bij hem terecht als je zit met je werk, met ondernemen, als je stress kent. Hij voelt je aan als je onrecht is aangedaan. Als je oneerlijk behandeld bent. Vernederd bent, hij weet het ook. Hij weet hoeveel pijn je kunt voelen als je een geliefde moet missen en de gang naar de begraafplaats moet maken. Hij weet van je verdriet. Misschien zie je wel tegen een operatie op, tegen een intensieve behandeling. Je bent bang, angstig. Hij was het ook. Hij weet van angsten die je hebt. Wellicht heb je te maken met spanning. Een stukje, misschien wel in het gezin is er een soort van wrijving. Krijg je misschien je jongen of je dochter niet meer zo makkelijk mee naar de kerk? Of wil die weinig weten van de dienst aan God? Jezus weet ervan. Zijn broers die waren ook niet zo enthousiast over hem. Die moesten eerst ook niets van hem hebben. Er was onbegrip, verzet. Hij weet af van je aanvechting. Omdat je bestreden wordt. Door de vorst van de duisternis. Jezus herkent dat. Hij werd ook aangevallen door de Satan. Hij is ons in alles gelijk geworden. En dat is troostvol. Want dat betekent dat je je voor hem niet anders voor hoeft te doen dan je je werkelijk voelt en dan je werkelijk bent. Kijk, als iemand aan je vraagt, hey, hoe gaat het met je? Dan kun je heel snel zeggen, of misschien heel te makkelijk zeggen, ah, gaat wel hoor, goed hoor. En ondertussen van binnen huil je, heb je verdriet, weet je eenzaam, maar je houdt je groot. Maar je hoeft je niet groot te houden voor hem. Je mag naar hem toe met je hart dat huilt. Hij is de medelijdende hoge priester. Hij begrijpt je als geen ander. En je mag rechtstreeks naar hem toe gaan. En je helemaal uitspreken voor hem. Je hoeft niet te schrikken van de Heer Jezus Christus. Kleine kinderen, die omarmde hij. Die legde hij zijn zegenende handen op. Hij kwam bij Zacchaeus over de vloer. Hij liep niet met een grote boog om die Samaritaanse vrouw heen. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij begrijpt u als geen ander. Hij kan je helpen als geen ander. En dat geeft hoop. Hij brengt hoop. Dat is de laatste gedachte. Dat Jezus van boven en van beneden is, dat is hoopvol. Want Jezus is ons in alles gelijk geworden. In alles? Nou ja, één ding uitgezonderd. Behalve de zonde. En de zonde, jongelui. De zonde kun je vergelijken met een virus. En kijk, als je door een verkeerd virus, een gevaarlijk virus wordt getroffen, dan kun je zomaar in het ziekenhuis komen te liggen. Kun je zelfs sterven. Nou, er is een virus dat ons allemaal heeft getroffen. Dat is het zondevirus. Dat huist in ons vanaf het allereerste begin van ons bestaan. Het virus, dat is erfelijk. Dat zit in onze genen. Dat doortrekt ons hele leven. En het maakt niet uit, hè, of je nou kerkelijk bent of onkerkelijk, of je in Afrika woont of in Europa, in Azië of in Amerika. Niemand is er resistent voor. Niemand is er immuun voor. Het is een hardnekkig virus, een gevaarlijk virus, een dodelijk virus. En het is niet onder controle te krijgen. Geen mens krijgt het virus eronder. Niemand. Nou ja, op één na. Zijn naam is Jezus. Het zondevirus heeft nou op hem geen vat gekregen. Waarom niet? Hij is ontvangen van de Heilige Geest. Kijk, als Jezus in de weg van huwelijksgemeenschap geboren zou zijn geweest, dan was hij geboren met een zondig hart. Want zondige ouders krijgen zondige kinderen. Maar hij is zonder zonde. Hij is een heilig kind, lazen we in Lucas 1. Ja, zo heeft de engel Jezus aangekondigd. En Jezus die kon zeggen, en daarom zei hij het ook, wie overtuigt mij van zonde? Niemand. Want hij is de heilige van God. En Pilatus. En Judas. En anderen. Die hebben van zijn onschuld betuigd. Die hebben zijn zondeloosheid beleden. Paulus die zegt in 2 Korinthe 5. Hij, Christus, heeft geen zonde gekend. En Petrus die schrijft in 1 Petrus 2. Jezus heeft geen zonde gedaan. En er was in zijn mond geen bedrog. En de apostel Johannes, die zegt in 1 Johannes 3, dat Jezus moest komen, geopenbaard moest worden, om de zonde weg te nemen. En de zonde, zegt Johannes dan, die is in hem niet. En de Hebreeën schrijver wijst ons in hoofdstuk 7... op Jezus. En hij zegt, hij is zo heilig. Hij is zo smetteloos. Zo rein. Zo onbesmet. Zo één hebben we nodig, zegt hij dan, de Hebreeën schrijver. Ja, zo één hebben we nodig. Het dodelijk virus van de zonde kreeg geen vat op hem. En zo, zegt antwoord 36, zo kan hij onze middelaar zijn. Onze borg. Onze redder, zo kan hij ons weer terugbrengen bij God. Want hij is een geboren zaligmaker. En dat is hoopvol. Dat is hoopvol voor ons. Zoals we hier ook vanmorgen bij elkaar zijn. Want ons begin, toen ons leven geweven werd in de moederschoot, was niet goed. Toen was dat virus er al. Zonde virus. En dan zouden wij, om dat virus ongedaan te maken, zouden wij opnieuw moeten beginnen. Maar kan dat? Kijk, jongens en meisjes, als je een verkeerd begin hebt, een verkeerd begin maakt, bijvoorbeeld je gaat een wedstrijdje doen in het zwembad. Wie het snelst kan zwemmen, staat op de startblokken. Het startsein, hè, dat is er. En je duikt het water in, maar oké, je begin is niet goed. Dan kun je altijd nog een keer zeggen, nou ja, dan gaan we het nog een keer opnieuw doen. Hè. We gaan nog een keer opnieuw beginnen. Met een schone start beginnen we. Maar kunnen wij opnieuw beginnen? Met een schone start. Dan zouden we opnieuw ontvangen moeten worden. Dan zouden we opnieuw geboren moeten worden. Maar dan is dat weer dat zondevirus, want dat gaat geen mens voorbij. Maar nu heeft God zijn Zoon gegeven. Jezus Christus. De eeuwige Zoon van God werd mens. En Hij gaat beginnen waar mijn leven begon. Om het over te doen. Om zo mijn leven te kunnen vernieuwen. Hij kwam zonderloos op de aarde. Hij heeft vanaf het allereerste begin in Maria's moederschoot een heilig hart gehad, een zonderloos bestaan. En met en in hem, de Heer Jezus Christus, die ontvangen is van de Heilige Geest, maakt God een compleet nieuw begin. En daarom kan hij uw en jouw middelaar zijn. Hij werd ontvangen en geboren. Hij begon waar ik begon. Vanaf dat absolute startpunt. En met zijn vlekkeloos begin wil hij mijn bezoedeld begin bedekken. En met zijn volkomen onschuld wil hij met zijn heiligheid mijn schuld, mijn onheiligheid bedekken. En zo biedt hij hoop aan ons. En aan onze kinderen. Ook als we een kindje missen. Jezus heeft ons leven vanaf de ontvangenis overgedaan. Om zo met zijn zuiverheid alles van ons te bedekken. Christus plaatsbekleding. Dat hij in de plaats van een zondaar gaat. Begint niet pas bij zijn geboorte. Maar begint bij dat allereerste begin. In het prille stadium. En zo biedt hij ons hoop als we een kindje in de moederschoot verloren. Voor de geboorte. En zo biedt hij hoop aan ons. En onze kinderen die geboren mochten worden. Want Jezus komt niet als een volwassen man in de wereld. Maar als een baby zoals wij allemaal in de wereld gekomen zijn. Voor dat dodelijke zondevirus. Dat ook baby's getroffen heeft, is er een adequaat tegengif voorhanden. Zijn onschuld, zijn heiligheid. En die wil hij ons geven. Ons ten goede doen laten komen. Is dat niet hoopvol? Want als hij met zijn onschuld en zijn heiligheid, mijn schuld en heiligheid bedekt, dan is ook alle viezigheid en smerigheid en onheiligheid weg. Voorgoed, weg, definitief. Al mijn zonden, hoeveel ze zijn, hoe groot ze zijn, hij wil ze wegdoen. Hij kan mijn erfzonde, mijn kinderzonde, mijn jeugdzonde, mijn zonde gedaan in de ouderdom. Mijn boezemzonde, die zonde die wel echt bij mij lijkt te passen, waar ik zo gevoelig voor ben en zo strijd mee heb. Hij wil al mijn zonden bedekken met zijn verzoenend bloed. Begrijp je de Hebreeënschrijver? Die dan zegt als het over de Heer Jezus gaat en zijn reinheid en zijn heiligheid. Maar zo één hebben we nodig. Zondag 14 gaat zeg maar helemaal terug naar het begin van ons bestaan. En maak duidelijk, oké, je kunt een misstap maken, dat is zonde, dat moet vergeven worden. Maar achter die concrete misstap, achter dat concrete dingetje wat fout gaat bij jou, daar zit nog veel meer achter. Daar gaat een verkeerde gezindheid achterweg, een verkeerd hart. En daarom gaat David ook in Psalm 51 zeggen, nadat hij concrete zonde heeft bedreven, het is niet alleen dit kwaad, deze zonde die roept om uw straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren met een verkeerde gezindheid, met een dodelijk virus. En daarmee staan we allemaal schuldig voor God. Dat geldt als je een paar weken oud bent. Dat geldt ook als je 16 bent, of 44 of 78. We staan allemaal schuldig voor God. Maar, en dat is de blijde boodschap, voor onze schuld is de Heer Jezus gekomen. En Hij wil onze schuld bedekken. Nou zeg eens, zijn je zonde al bedekt? Kijk, als dat niet het geval is, dan kun je misschien een mooie rekening hebben. Veel geld. En lieve kinderen en kleinkinderen. En je kunt genieten van een mooie baan, een lieve vrouw, een goede man, fijne vrienden. Mooi, prachtig allemaal, natuurlijk. Maar dat is toch niet ten diepste wat je gelukkig maakt. Zonder de bedekkende onschuld en heiligheid van Jezus ben ik zonder hoop. Ben ik verloren. Geloof je dat? Of twijfel jij eraan? Voor u. Of hij je schuld wel wil bedekken. Dan mag ik u vanmorgen wijzen. Op de gewilligheid van de Heer Jezus. Let eens op dat woordje aangenomen. In zondag 14. Kijk, ik weet niks van mijn geboorte af. Jullie ook niet, hè, jongens en meisjes. Je zult niet tegen je vader of je moeder kunnen zeggen, ja, toen ik geboren werd, hè, toen had u een groen truitje aan, hè, vader. En ja, die zuster, ja, die zat ook wel even in de stress toen, hè? Ja, dat zag ik wel. Je weet er helemaal niks van. Je wordt geboren, je ondergaat dat passief. Maar Jezus niet. Zijn geboorte overkwam hem niet. Hij heeft er bewust voor gekozen. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Dat is actief. Hij heeft die zich eigen gemaakt. De geboorte van Jezus is een daad. Een bewuste keus. Een vrijwillige keus. Hij wilde geboren worden. En dan te bedenken dat dat een enorme stap van boven naar beneden is, van de hemel naar de aarde. Ja, 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 hij bleef wie hij was, God, ja. Maar er veranderde wel iets. Hij legde zijn heerlijkheid af. Hij deed afstand van zijn goddelijke heerlijkheid. Hij deed afstand van zijn voorrechten. Hij werd één van ons. Hij koos ervoor om te gaan leven in onze gebroken, zondige, verloren wereld. Met alle beperkingen en met alle zwakheden. En met al het lijden wat daarbij hoort. Het was hij niet verplicht. Daar koos hij voor. Nou, hoe zou je, jongens en meisjes, reageren? Als je hoort dat de rijkste en de machtigste man van de wereld een vluchteling zou worden. Zich aanmeldt bij een vluchtelingenkamp. Wat zou je ervan vinden als Elon Musk, schijnt de rijkste man op dit moment te zijn, hè? Volgens internet. Hij zou een geschat vermogen hebben van 800 miljard dollar. Wat zou je ervan vinden als die alles weggeeft en dat hij een zwerver gaat worden? Dat zou je toch niet geloven? Maar dat zal ook wel niet gebeuren. Maar Jezus deed eigenlijk, jongens en meisjes, wel zoiets, hè? Hij koos ervoor om klein te worden, om aan ons mensen gelijk te worden. Hij koos ervoor om dat schitterende paleis, het huis van zijn vader, te verlaten. Hij koos ervoor om zijn goddelijke glorie en heerlijkheid af te leggen. Te leven als een mens. Hij heeft zich ontledigd. Hij heeft zich vernederd tot de dood van het kruis. Iemand zei het zo. God werd mens. De onzichtbare werd zichtbaar. De onaantastbare werd tastbaar. Hij die eeuwig leeft, onderging de tijdelijke dood. De hoogverhevene daalde af, kwam dichtbij. Hij die door niets beperkt wordt, werd beperkt. De oneindige werd eindig. De onveranderlijke werd veranderlijk. De onbreekbare werd kwetsbaar. De onafhankelijke werd afhankelijk. De almachtige werd zwak. De geliefde werd de gehate. De verheerlijkte werd vernederd. De geroemde werd vergeten. Eer werd tot schande. Onuitsprekelijke vreugde werd onvoorstelbaar verdriet. De eeuwigheid kwam in de tijd. Hij ging van de troon naar de moederschoot, naar de kribbe, naar het kruis. En daar heeft Jezus vrijwillig voor gekozen. Wat bewoog Jezus om ons mens zijn aan te nemen, om ons leven van begin tot eind over te doen? Waarom deed hij het? Waarom had hij er zoveel voor over? Dat is zijn zondaarsliefde. Het is omdat hij dat dodelijk virus van de zonde onschadelijk wil maken. En ons wil redden van de eeuwige dood. Dat is omdat hij ons gelukkig zalig wil maken. Twijfel je er? Als je dit op je in laat werken. Twijfel je er nog aan? Of hij je schuld wil bedekken? Hij is zo'n goede middelaar. Zo gewillig. Meld je bij hem. Doe een beroep op zijn tussenkomst. Want met zijn onschuld en zijn heiligheid wil hij heel graag jouw schuld en onheiligheid bedekken. Of weet je daarvan? En zeg je, mijn schuld is bedekt. Weet je waarom? Nou, niet omdat het wel met mij meeviel. Niet vanwege mijn mogelijkheden. Niet omdat ik zo serieus was. Niet omdat ik zo'n godzoeker was. Het is alleen te danken aan Jezus Christus, de Zoon van God die mens werd. Maar ik mocht het horen uit zijn mond die alles heeft volbracht. Ik ben het die uw zonde uitdelg. En ik heb geleerd, in mezelf is er niets dan de dood. Maar van buitenaf kwam er door genade leven. God zocht me op. Hij gaf me houvast aan zijn woord, aan zijn belofte. En daarom geef ik hoog op. Van de liefde van God die zijn zoon gaf. Van de bereidwilligheid van Christus om mens te worden. En van de kracht van de Heilige Geest om me steeds weer dicht bij Christus te brengen. Loof de Heer, want Hij is goed. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Of word je momenteel aangevochten? Geconfronteerd misschien met jeugdzonde? Geconfronteerd met je nog maar een klein beginsel hebt van die nieuwe gehoorzaamheid. En maakt de duivel daar gebruik van. Springt hij op je nek, laat hij je van alles zien. Fluistert hij je van alles in. En je schrikt en je denkt, oh ja, dat was er ook nog. En je denkt, zou mijn schuld nou wel echt bedekt zijn? Wat moet ik doen, zeg je? Zie op de Heer Jezus Christus. Kom aan de voeten van Hem. Die van boven en van beneden is. En daarom een volkomen zaligmaker is. Zie van jezelf af. Op hem, die mens werd. En God bleef. Alle verkeerde neigingen van binnen. Met zijn verzoenend bloed bedekt. Er is geen verdoemenis. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Hoe gelukkig. Ben je dan? Dan ga je dat toch van zingen? Welzalig hij en zij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Amen.